Welkom bij deze derde aflevering van Wacht maar af. Loes, Lars en ik, Lise, zitten vol ongeduld en enthousiasme klaar om onze derde gast aan te kondigen. Ze is 27 jaar, zangeres, songwriter en ging bijna voor ons land naar het Eurovisie Songfestival. Maar ze is bovenal gewoon Sherin. Welkom Sherin.
Hi.
Sherin, wat verwacht je van deze podcast?
Ja, ik wacht maar af.
Sherin, eerste vraag. Waar woon je? Is dat op dezelfde plek als dat je bent opgegroeid?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben een beetje overal opgegroeid. Ik heb ook echt al overal gewoond. Mijn mama woont wel nog waar ik ben opgegroeid, in Edegem. Maar ik ben zelf naar de grote stad vertrokken. Ik woon in Antwerpen.
Zeg, iets waar ik jaloers op ben. Jij spreekt vloeiend Frans en Nederlands. Hoe komt dat?
Ik ben drietalig opgevoed eigenlijk. Mijn mama is van Belgische origine en mijn papa is van Libanese origine. En ja, mijn mama sprak eigenlijk altijd al Frans. Die is Franstalig opgevoed. En dan toen dat ik ben gekomen, is ze naar België verhuisd. Want ze heeft heel haar leven in Congo gewoond. En dan heeft ze hier eigenlijk Nederlands moeten leren. Dus bij mij was dat zo van... Ja, Frans sprak ik met mijn mama, maar op school sprak ik dan Nederlands. En dan heb ik mijn mama eigenlijk een beetje Nederlands geleerd. En zo heeft zij me dan Frans geleerd. En dan zijn we eigenlijk altijd Frans, Nederlands, Engels blijven spreken. Dat was ook zo met mijn papa, ook heel veel Engels. En dan zelfs een paar stukjes Arabisch, maar dat ben ik verleerd, helaas.
Helaas, helaas. Maar wel drie talen. Ik denk dat dat iets is waar veel mensen jaloers over zijn. Vlot drie talen kunnen spreken. Ja, Lars zei het al, maar moest ik Frans kunnen vlot? Kan de wereld aan.
Ja, dat is, ik moet zeggen, dat is een groot voordeel. Maar zo, er is ook een nadeel dat je opgevoed bent in drie talen. Omdat ik zeg altijd, ik spreek drie talen, maar eigenlijk spreek ik geen één van die drie talen echt goed. Omdat op den duur haalt je die zo allemaal een beetje door elkaar.
Ja, ja, ja.
En ik kan zo heel veel woorden in het Engels en in het Frans zeggen en in het Nederlands, maar dan zo niet in de andere taal of zo. En dan mix ik alles. Dus dat is zo het probleem met veel talen te kunnen, is dat je eigenlijk al die talen tegelijk heel de tijd spreekt.
Ja, ja, ja. Heb jij nog gestudeerd na het middelbaar?
Ja, ik ben nog naar de hogeschool gegaan. Okay. En ik heb ook echt een lange zoektocht gedaan van wat ik eigenlijk wou doen. Ik wou heel graag aan het conservatorium studeren. Maar in mijn familie is muziek niet echt een ding. Dus toen ik zei conservatorium, was dat zo van... dat is geen studie. Mm-hmm. Dus ik moest iets serieuzer doen. En dan zocht ik maar wat aan mij lag. En dan ben ik biomedische wetenschappen gaan doen.
Amai, totaal
iets anders. Ja. Maar ik was heel geïnteresseerd in het menselijk lichaam. Dus ik had zoiets van, dat is een goede stap dichtbij. De fysica daar was niet voor mij. Snapte ik ook echt niks van. Ik heb me nog nooit zo dom gevoeld in heel mijn leven. Maar daar heb ik ontdekt, fysica en Sherin, dat gaat niet samen. Dan heb ik verpleegkunde ook gedaan. Dat vond ik superleuk, maar ik ben een emotional wreck. Ik weende bij alles en ik zag iedereen ook direct graag, dus dat was hem niet. En dan dacht ik misschien toch meer in die entertainment, toch dan zo dat zingen zoeken. En dan ben ik media en entertainment business gaan studeren. Mm-hmm. En ja, daar heb ik wel echt een beetje mijn ding gevonden.
Daar zat je op je plaats.
Daar zat ik op mijn plek. Na lang zoeken, eindelijk.
Ja, 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 ja. En afgestudeerd ook?
Afgestudeerd,
okay,
ja.
Oké, okay, oké. Okay.
Helemaal iets anders, Sherin. Ben je natuurlijk Ros, staat hier.
Moet ik mezelf exposen? Kijk, sommige mensen hebben valse borsten. En ik ben gegaan voor een valse haarkleur. En een paar sproetjes extra.
Oké. Okay. Het staat u, maar ik wist het, omdat je staat natuurlijk... Allee, op de auditie van The Voice dat je ooit hebt gedaan, heb je wel je natuurlijke haarkleur.
Maar dat vind ik zo'n suitje.
Maar ik zou je niet meer zonder kunnen voorstellen, zonder je roze haarkleur, denk ik.
Nee, het is echt een beetje een trademark geworden,
ja, toch, hè? Zo, en dan met mijn blonde stukjes, dat was zo ooit een mental breakdown. En ik dacht, ik ga mijn borsten plukken, blond kleuren.
Ja.
Mijn vriend was in het begin, zei hij, oh nee, wat heb jij nu gedaan? En nu ziet hij mij niet meer zonder, dus let's go.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Mijn ideale vrije dag? Oh, dat gaat super lui klinken, maar ik ben echt een huismuis. Huismus? Huismuis?
Mus, denk ik.
Huismus.
kan allebei.
Ik kan allebei. Voilà, allebei. Huismuis vanaf nu.
Huismuis.
Ik heb muizen in mijn huis, dus voilà. Huismuis. Ik woon boven een restaurant. Momenteel nog, maar ik ga verhuizen. Maar ik ben dus echt wel iemand dat heel graag thuis zit. En het allerliefste, dat klinkt echt zo lui, maar in mijn zetel naar een goede Netflix-serie. Dat is voor mij de ideale chilldag en zo. Ja, daar ontspan ik echt van.
Oké. Okay. Wat is uw lievelingsserie?
Oei, ik heb er zoveel. Ik ben nu ook weer 50 series tegelijk aan het kijken. Ik ben nu Glamorous aan het kijken, nieuw op Netflix. En ik moet zeggen, die is echt hoog aan het scoren. Het is zo heel queer en fun en het gaat over make-up. En ja, ik vind dat heel leuk als zo alles een beetje extravagant is en kitsch. I love that. Dus dat is momenteel wel op dit moment een van mijn favorieten. Maar all-time favorites, mm-hmm. Ga ik cliché klinken, maar Stranger Things.
Maar bij mij is dat ook.
Ja, de muziek, de visuals, de personages, de alles. Ja, ja.
Die verhaallijnen.
Oh. Ja, sorry, kippenvel. Dat vind ik echt te goed. Kippenvel. En dan weten dat die zoveel zijn afgewezen geweest. Ja. En zo bij Netflix ineens zo van, wij willen dat toch opkopen. Oh, dat maakt het alleen nog beter. Want dat is een keigoeie serie. En al die mensen, je weet dat die nu zoiets van, shit, we hadden daarin moeten investeren.
Ja, en kijk waar ze nu staan. Ik denk de meest, of toch in de top 3 van de meest succesvolle series
ja, ik denk
ooit
het ook.
Op Netflix. Ja.
Is dat iets waar jij dan inspiratie uit haalt?
Ja, enorm. Ja? Ik ben sowieso een heel harde 80s fan. Ze zeggen ook altijd, je hebt een jong lichaam met een oude ziel. En dan denk ik, ja, de 80s, zo lang geleden is het niet. Maar ik ben daar zot van. En de visuals, de kleuren, de haarstijlen, de kleding en de muziek was altijd al zoiets dat bij mij zoiets... Ja, dan krijg je daar kriebels van. Maar zo goede kriebels in mijn buik. Zo precies of je gaat een attractie in.
Ja,
Stranger Things was dan zo het pakketje. Ja, de stijl, de ja, alles. Dat is een wereld waar ik heel graag in zou willen leven. Dus heel veel inspiratie uitgehaald. Ja.
Waar haal je nog inspiratie uit? Is er een bepaalde artiest?
Mijn inspiratie komt van heel veel artiesten. Mm-hmm. En vooral artiesten die totaal niet mijn genre zijn qua wat ik maak. Omdat ik zoiets heb van, wat ik maak is zo gewoon wat ik voel. Maar ik haal wel veel inspiratie uit zo Lady Gaga. Ja, natuurlijk, The Queen Gaga. I love her. En zelfs zo Olivia Rodrigo, die dan op haar 17 jaar zo'n album maakt en dan zo schrijft. En dat zijn allemaal mensen waar ik inspiratie uit haal, omdat ik daar ook naar opkijk. Dat ik zoiets heb van, wow, dat kan allemaal. En je kunt dat zelf. En...
Ja, en misschien niet per se voor de muziek inspiratie eruit halen, maar ook als je persoon.
Persoon, en dat vind ik zo. Lady Gaga, haar je m'en foutisme, ja, vind ik geweldig. Als je dan zo inbeeldt dat die even groot is als ik, is een meter 54, 55, en die heeft zo'n grote persoonlijkheid, dan denk ik, ja, oké. Okay.
Iedereen kent die. Je zegt Lady Gaga en iedereen, ja.
It's Gaga.
Ze heeft pas ook iets gepost op haar Instagram, hè, dat ze zo het jammer vond dat veel mensen haar vroegen van waar ben je en zo. Maar ze heeft zo heel veel creativiteit dit jaar en daarom is ze niet veel op social media.
Ja.
Ik vond dat zo cool dat hij dat postte, zo van, guys, just let me live. Allee, social media is niet alles of zo.
Ja, en dat vind ik juist leuk, want als hij dan iets laat horen, dan voor mij heeft dat 10 keer meer effect. Voor mij hoeft hij niet elke dag te posten. Maar dat is zo, ik ben dan zo blij dat zij dat nu ook gedaan heeft, want ik ben iemand dat moeizaam is op social media. Ik vind dat superleuk om te gebruiken. Maar ik vind dat zo soms moeilijk om verplicht of zo daar dingen op te posten. Want je moet relevant blijven. En dan is het wel leuk om te zien dat zelfs Lady Gaga daarmee sukkelt. En dan denk ik van, oké, I'm just human. If Gaga does it, it's okay if I do it too. Zo van,
superhard. Ja. Sherin, ken jij de meme van André?
André?
Ik ben André. Ken je hem? Nee.
Okay,
dus, dat is goud waard. Ja. Lars, ondertussen, we zijn de derde aflevering. Het is al de derde keer dat we deze vraag stellen.
Misschien moet Lars hem uitleggen, want ik vind zo, in de tweede aflevering heb jij hem ook wel heel goed uitgelegd.
Lars
bij
is de grootste fan.
Ja, ik vind dat een geweldige meme.
Okay, ik ben kei nieuwsgierig, Lars.
Wel, dus er gaat zo een cameraploeg op pad. En zij filmen bejaarde mensen. En ze moeten allemaal in die video zeggen, ja, ik ben mee. En dan de volgende ook, ik ben mee. Maar dan is er ene, André, die niet helemaal mee is, zo blijkt. En ze vragen hem aan hem om dat stukje ook te zeggen. En hij zit daar vol trots. Ik ben André. En zij zegt, maar nee, niet André, dat is niet de bedoeling. Je moet zeggen, ik ben mee. Dus dat is zo'n beetje voor ons een soort... We hebben dat in het leven gekopieerd een beetje. Waarin ben jij een André? Waarin ben jij niet helemaal mee? Dat is het eigenlijk.
Oh, dat is wel een goeie. Amai, eigenlijk wel met veel. Be Real bijvoorbeeld. Ik voel me echt een boomer.
Maar ik ook niet.
Ja, en dan vorig jaar moest ik een Be Real maken. En dan blijkbaar heb je zo'n moment dat je eerst de voorste foto neemt en dan de achterste. Wauw, ik heb daar echt een uur over gedaan. We hebben 25 keer opnieuw moeten doen. En ik was zo sorry aan het zeggen tegen de fans. En ik was van, ja, maar Sherin, je kunt dat. Ik voelde mij bejaard. Ik dacht, deze kan niet. Ik sta echt achter.
Daar ben je echt André dan.
Ja, ik ben echt André.
Oh.
In de mooie intro van Lise zei ze dat jij ook songwriter bent. Dan ben ik heel benieuwd voor wie.
Ja, ik heb al voor enkele artiesten geschreven. Luca Kruisbergs, de ex-zangeres van Hooverphonic. Anneleen de Bavier, die komt binnenkort nog met wat nummers. Francisco, van Like Me. En Emma Heesters, dus zo allemaal wel vrij grote namen. Dus dat was ook heel leuk. En daar ben ik eigenlijk een beetje random terechtgekomen, om het zo te zeggen. Ik kende Hans Franke van The Voice van Vlaanderen. En daar heb ik een beetje contact mee opgehouden, jaren daarna. En dan zei ik ooit zoiets van, als je ooit songwriters zoekt, ik schrijf wel een beetje. Of ik goed ben, dat weet ik niet. En Hans, raar maar waar, had erop gereageerd, stuur eens wat door. Dus ik stuurde wat teksten door en ik denk nog geen 2 maanden later had ik een meeting met CTM Entertainment, wat dus eigenlijk een soort van publisher is. Dat helpt mij u te laten writen met andere mensen. En dan ben ik eigenlijk een jaar aan een stuk beginnen schrijven voor allerlei artiesten en in kampen gezet en overal. En ook voor mezelf gaan schrijven, maar vooral voor anderen. En ja, daar heb ik eigenlijk heel mijn schrijven ontwikkeld en blijkbaar had ik daar een talent voor, dus dat was wel leuk.
Ja, maar supergoed. En is er iemand waarvan je droomt om nog voor te schrijven?
Oh, ja, er zijn er wel een paar, ze. Zeker Franse artiesten. Er is zo, eigenlijk komt hij van Zwitserland. Maar John Steers, ik ben daar zot van. Die heeft een ongelofelijke stem. En die had ooit gezegd dat hij mijn teksten super mooi vond. En ik dacht zo, ik wil wel nummers voor jou schrijven. Om zo hem mijn nummers te horen zingen. Ik denk dat dat, ja, ik heb daar nu al kippenvel van en ik het is nog niet gebeurd.
Hoe ben je in de muzikale wereld terechtgekomen?
Ik heb deelgenomen aan The Voice van Vlaanderen in 2017, denk ik. Ja, 2017. En dat was eigenlijk een beetje mijn eerste muzikale stap. Daarvoor had ik voor 1 keer gezongen op een proclamatie van school, 6e middelbaar. En dat was een beetje verplicht van mijn MO-leerkracht, van jij gaat zingen. Dus ik had eigenlijk daarvoor nog nooit gezongen voor mensen. En ineens was dat zo, hey, proclamatie, al uw leerkrachten, alle studenten, ga maar zingen. Dus ik dacht, ja, ik kan helemaal niet zingen, wat ga ik hier doen? Had ik gezongen, kei goede reacties op gehad. Mensen waren zo van, waarom wist ik niet dat jij kon zingen? En dan zei ik, ik wist dat ook niet. Dus dat was zo'n beetje van, wat is er aan het gebeuren? En dan hebben mijn vrienden mij ingeschreven voor The Voice van Vlaanderen. En ik dacht, ja, nee, ik kan helemaal niet zingen. Ik heb dat ook 100 keer gezegd tegen
die vrienden
de mensen
die op die proclamatie waren.
Op de proclamatie hadden gezegd van, jij moet meedoen aan The Voice van Vlaanderen. Jij moet meedoen aan The Voice van Vlaanderen. En ik dacht, ja, nee, ik kan helemaal niet zingen. Ik zing alleen in de douche en in mijn kamer, maar ik kan niet zingen. En dan kreeg ik ineens een mailtje. U mag voor de eerste ronde komen van The Voice van Vlaanderen. En ik dacht, ja, ik ga maar gaan. Ja, ik ga toch moeilijk zeggen, nee, ik kan niet zingen. Ik dacht, ik ga eens proberen. En dan heb ik, dat, ik denk, 20.000 keer gevraagd aan heel die productie. Bent u zeker dat ik kan zingen? Kan u mij dat even laten weten of zo? Want mijn mama zegt dat wel, maar dat is mijn mama. So, I'm not sure. En dan ben ik tot 2 live shows geraakt. Dus ja, ik kan niet echt klagen.
Ik denk dat dat een duidelijk antwoord is
dat
op uw vraag.
Dat was wel een antwoord. Was zo van, ik zei altijd, ja, maar ik zing niet zoals Beyoncé. En in mijn hoofd is dat zo de lat van je kunt zingen of niet. En daar heb ik eigenlijk ontdekt van, je moet niet zoals Beyoncé zingen. Je kunt ook gewoon een eigen stem hebben en een uniek stemgeluid en uw interpretatie. En dat was wel voor mij zo even, oh wow.
Ja, tuurlijk. Je hebt ook meegedaan aan de wedstrijd voor Eurosong onlangs. Dat was in januari, denk ik.
Ja.
Wat heeft die deelname op professioneel vlak voor jou veranderd?
Eurosong heeft eigenlijk alles veranderd, heel eerlijk gezegd. Ik was al wel een tijdje aan het schrijven en nummers aan het maken. En we hadden wel een planning voor te gaan uitbrengen. Maar dat was zo altijd, ik zat met heel veel twijfel. En zo van, oh, waar is dat niet werkt? En ik heb nog niet echt het verhaal van, je kunt niet zomaar gaan releasen en bekend worden. Zo werkt het helaas niet. Dus ik had zoiets van, we zouden iets moeten, een duwtje moeten hebben. Dus dat was de hele tijd een beetje zoeken. En we waren wel aan het plannen van, we gaan uitbrengen. Maar wanneer en hoe? En ja, ik had gehoord, Eurosong gaat open audities doen. En ja, ik ben een gigantische Eurovision-fan. Maar echt die hard, dedicated, elk jaar opnieuw. En ik dacht, why not? Wat heb ik te verliezen? En daar hebben we mijn nummer ingezonden, Saman Wipa. Met eigenlijk geen verwachtingen. Ik dacht, ja, ik hoorde ook dat er alleen maar bekende mensen bij zitten, dat de lat super hoog lag. Het was al een wedstrijd voordat de wedstrijd begonnen was.
Ja, ja, ja.
Dus ik dacht, ja, we zien wel. En dan, denk 6 maanden later, met heel veel en zitten we erbij of niet, en heel veel twijfel en heel veel misschien en misschien niet. En dan zo horen van anderen, ja, wij zitten er al bij. Dat was al zo van, oké, ik denk dat het niet gaat gebeuren. En dan ineens, ja, een telefoontje van, ja, Sherin, je zit erbij. Ja. Dus dat was wel echt heel gek. En dan, ja, dat is echt absurd gebeurd. De snippets zijn gereleased geweest. En dan is mijn snippet viraal gegaan op Twitter en TikTok.
Ja, zo heb ik jou leren kennen.
Dat is,
op Twitter.
Ja, dat is absurd. Daar ben ik nog altijd van
Twitter
verschoten.
Was inderdaad echt de place to be toen voor je.
Dat allee. Was niet
dat
normaal.
Was echt zo leuk. Dat was die week ervoor, dat was heel mijn feed.
Alles
was,
stond
was,
vol.
Ja.
Dat was gek. Ja, en ja, dan heb ik eigenlijk een ongelofelijke start gekregen. Want mijn eerste single heeft 1 miljoen streams gehaald. Wat echt als beginnende artiest... Ja, dat is niet haalbaar eigenlijk. Nee,
nee. We gaan even een stukje luisteren.
Oeh.
Om deel te nemen aan die wedstrijd voor Eurosong moest je 2 nummers insturen eigenlijk. En dan later werd de beslissing genomen welke dat ging worden. Samon Wipa en Mon Étoile zijn die 2. Is dat zelf geschreven?
Samon Wipa heb ik geschreven in de studio in Parijs met François Welgrin. Heel goede schrijver. Absurd blij dat ik daarmee kan schrijven. Heeft ook al met gigantisch grote artiesten geschreven. En die had mij ergens zo... We hadden die gecontacteerd. Allee, Hans had die gecontacteerd. En ik zei ook zo... Hans, dat had jij nooit niet kunnen regelen. Ja, hij heeft het dus wel geregeld. En,
Hans kan alles regelen.
Hans kan alles regelen. Dus ja, daar heb ik dan Samon Wipa mee geschreven. Dat is eigenlijk zo heel spontaan gebeurd. Dat was meer in interacties, in een gesprek. Van over wat gaan we schrijven en hoe gaan we dat aanpakken. En dan hebben we eigenlijk zo wat heel veel woorden opgeschreven. Van, ik zei heel veel, ik verveel mij vaak. En dat was zo, oké, elle s'ennuie beaucoup. En dan hadden we zo heel veel zo gedaan. En dan ja, een beetje structureel beginnen vormen.
Amai.
Ja, en dan eigenlijk met William, de producer, heb ik dan in de studio gezeten. En die zei van, ja, ik heb een ideetje. En die had dan een beginmelodietje. En dan zijn we daarop beginnen zo wat de tekst proberen op te vormen. Van, oké, daar kunnen we dat zo doen, kunnen we dat zo doen. En dan het beginmelodietje, het catchieste stukje van het nummer, de tararararara, die was er dus totaal niet in het begin. En wij hadden dus heel het nummer af en dan geen intro nog niet. Dus we waren zo van, oh, er mist hier iets. En omdat dat, ja, in het refrein doet je die allez, allez, remis-moi. Dat is eigenlijk al zo wat, dat begindeuntje. En ik was dat de hele tijd aan het doen, zo. En dan hadden we beslist van, kom, we gaan dat er nog in zitten. Zo, heel leuk. En ja, dat is eigenlijk heel spontaan. Een 2-tal dagen in de studio is dat gecreëerd geweest. En ja, dat was echt superleuk. En Mon Étoile heb ik hier aan de piano geschreven met Hans Franke. Ik ben mijn onkel verloren en ik had het heel moeilijk om dat te plaatsen en daarover te praten. Ik ben heel enthousiast en altijd vrolijk en emoties, dan ben ik zo, dat doe ik niet. Zo, ja, vind ik heel moeilijk. En Hans zei, kom, laten we daar eens iets over schrijven. Misschien gaat dat helpen om dat te plaatsen en los te laten ook. Omdat ik al 6 maanden een writersblok had en ik was zo echt helemaal in het verlies en ik raakte daar niet zo heel goed uit. Dus Hans zat aan de piano en die begon eigenlijk de beginmelodie van Mon Étoile. En hij zei, ja, dat is nog altijd vrolijk, maar zo melancholisch. Je kunt daar hoop in vinden. En toen hij zo zei van hoop, dacht ik van, oké, ik ga wat beginnen zingen. En dan hebben we eigenlijk, denk ik, een kwartier aan de piano gezeten. En heb ik de hele tijd zitten zingen wat er in mij opkwam. We hebben dan ook echt gewoon keihard geweend aan de piano. Omdat we zoiets hadden van, wow, deze kan echt iets moois worden. En dan... Dat hebben we op een dag gemaakt. Ik denk echt op 3-4 uur tijd hadden we dat geschreven, in de studio opgenomen en keken we naar elkaar en dachten we zo van, ja, deze is het. Dat was echt...
Ik denk dat ook heel veel mensen vonden dat ook de favoriet, hè, van de 2.
Ja, wat verbazend.
Ik vind dat een supermooi nummer. Maar ja, ik ben echt grote fan van Samon Wipa. Maar ik snap nu ook wel waarom dat hun favoriet was. Ja, het is echt heel mooi.
Het is een mooi nummer, maar ik ben wel blij dat ik gekozen heb voor Samon Mipa, omdat ik heb voor Kom op tegen kanker mocht ik Mon Étoile zingen. Oh, en dat was heftig. En ik dacht, als ik, stel u voor, ik had dat meegenomen naar Eurovision. Ik had misschien gewonnen Eurosong en ik ging naar Eurovision. Dat had altijd een super zwaar nummer geweest om te zingen, met enorm veel lading. En voor mensen is dat een mooi nummer om te horen. Maar als ik dat zelf moest zingen, was dat heel moeilijk om zo die knop los te laten van... Oké, dat nummer betekende enorm veel voor mij, betekent nog steeds veel voor mij. En dat was heel moeilijk om dan in te beelden dat ik dat overal ging moeten zingen en elke keer die klik ging moeten doen. Dus ik ben wel heel blij dat we de keuze hebben gemaakt om toch met Samon Mipa verder te gaan. Gewoon ook mentaal en fysiek is dat makkelijker, denk ik, voor mij.
En mensen vergeleken jou ook met Sandra Kimba. Vond jij daar
dat van? Vond ik keileuk.
Ja? Okay, super. Ja, tuurlijk, zij is de queen of Eurovision
hier
in België.
Die heeft wel gewoon gewonnen en ik heb er nog niet eens gestaan.
Maar je weet nooit, hè, Sherine?
Ja, maar nu durf ik niet meer, omdat Samon Mipa was zo goed, als ik dat mag zeggen. Het heeft zo'n positieve reacties gehad dat ik niet zag aankomen. Dat ik weet van, ik ga sowieso teleurstellen ergens, want ik kan nooit niet meer iets op dat niveau. Allee, dat zou wel kunnen op dat niveau, maar de mensen gaan iets hopen van, wij willen exact dat, maar compleet anders. En je gaat sowieso mensen teleurstellen die gaan denken van, oh, maar wij vonden Samon Mipa beter. Dus ik heb mijn eigen lat hoog gezet en nu durf ik niet meer.
Waar ik benieuwd naar ben, voor mensen die buiten de muziekwereld staan, je doet daaraan mee en dan is Sherine er plots. Hè? Dus dat is duidelijk voor iedereen. Maar wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen op professioneel vlak? Want ik denk dat zoveel deuren open gaan, maar wat dan precies? Of hoe kun je iets zeggen van... Ja, kijk, dat heeft echt... Amai, dat is niet normaal. Ja, de stempel stond er.
Ja, eigenlijk wel. Dus gaat eigenlijk vanaf het moment dat we wisten dat ik ging meedoen aan Eurosong... was het ongelooflijk hoe mijn naam resoneerde in de belangrijke mensenwereld, noem ik dat dan zo. De VRT-mensen en de Medialaan-mensen en DPG-media en weet ik veel wat allemaal. Sony, Universal, Warner. En dat was zo absurd, want dat zijn dan zo mensen waar ik altijd heel klein bij voelde, omdat ik dacht van, oh, die kunnen mijn leven veranderen. En ineens spraken die mij ook zo aan van, ah, Sherine, ja, ik heb een nummer gehoord. En dat was zo gek dat mijn naam ineens direct een belletje begon te rinkelen. En ja, dat was dan ook ineens, ja, labels komen er ineens bij, budgetten, waar dat voor mij al helemaal onbekend was. Van zo, ik was niet mee dat als je bij een label tekende, ik dacht, die helpen nu gewoon. Maar ik wist dus niet hoe dat eigenlijk werkte. Ik was echt op dat vlak, was ik echt, ja, een boomer, noob. Ik had geen idee. Ik had echt zoiets van, die gaan mij helpen en we zien wel hoe dat gaat. Maar daar gaat zoveel bij kijken. Dus dat waren allemaal meetings en gesprekken en voorstellen waar je dan niks van begrijpt. En ik was zo aan de wauw. Ja, ik zag ene keer een budget en ik was al... Oh my god, dat is het meeste dat ik ooit verdiend heb. En dan zei Hans bijvoorbeeld... Nee, maar Sherine, dat is voor dat. Dat is niet veel. En dan was ik zo... Oh, dat is niet veel. En dan... Dat is echt zo ingewikkeld. Mm-hmm. Maar ja, het heeft wel de bal doen rollen. En dan uiteindelijk ben ik bij labels gekomen. En die hebben dan ja, constant tussen elkaar ook zo wat zitten vechten van... Ja, Sherine was ineens een pakketje. En niet meer gewoon een zangeres die wat nummers maakt. Maar ineens was ik Sherine die mogelijk mee gaat doen aan Eurovision. En dan, ja, dat was wel echt... Dat is eigenlijk wel heel zot. Want nu zit ik bij Sony Music. En dat is wel iets dat ik nooit heb durven dromen zelfs.
Dus ook al ging je niet naar... Eurovision, je hebt toch gewonnen.
Je hebt toch gewonnen. Voilà. Dat was eigenlijk niet te verliezen. Dat was absurd.
Nee, want je hebt wel al aan meerdere wedstrijden meegedaan. Je hebt aan The Voice Frankrijk ook meegedaan. Ja. The Voice van Vlaanderen. En met een Rising Star.
Yep.
Maar dat was toch anders dan.
Helemaal anders. Ook daar had ik, als ik dat mag zeggen, veel minder identiteit. Ik heb altijd een beetje het gevoel gehad dat ik een beetje meer mezelf moest inhouden. Ik heb ADHD, ik ben een vrij luid persoon, ik ben een heel enthousiast persoon, ik ben heel eerlijk, ik ben soms een beetje brut, ik ben een flap uit. Dat is zowel, daarvoor sta ik ook wel. Maar in The Voice van Vlaanderen, in The Voice van Frankrijk en in Eminem Rising Star, ben je een kandidaat in een wedstrijd. En bij Eurosong was eigenlijk de eerste keer dat ik mij kon voorstellen als een artiest in een wedstrijd en niet gewoon een kandidaat. En dat was een gigantisch verschil van wat ik eigenlijk gewoon was. Ook gewoon ja, in hoe ik mezelf kon zijn in interviews. Je moet niet nadenken van, ik moet zo zijn of dit zijn of dat zijn. Nee, dat is gewoon, ik moet gewoon Sherine zijn. En dat was voor mij eigenlijk een heel harde opluchting. En ik dacht, dat gaat keihard niet werken. En ja, het heeft best wel goed gewerkt. Ik ben wel blij.
Ja, tuurlijk. Zeker, absoluut. Zeker.
Laten we het even hebben over uw vriend, Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Want ik ken hem...
Ik zie ineens blozende kaakjes.
Ja, ik ken hem, om eerlijk te zijn, van TikTok. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Was dat ook TikTok of was dat op een andere manier?
Hans Franken, baby. Meneer Cupido. ja, dus ik was dus beginnen met mijn eigen muziek te maken. En Hans zei, kom, we gaan eens schrijven voor uzelf. Omdat hij dat heel graag wou. En ik was nog zo in de fase van, nee, ik wil niet zelf zingen. Ik wil gewoon schrijven voor anderen. Maar dan ja, zei Hans van, kom, we gaan u koppelen aan jonge producers. Dat je niet zo wat die druk hebt. Want ja, ik ben iemand, ik voel mij snel een imposter, zeg je dat?
Inbreker.
Zo, dat ik niet juist ben op mijn plaats. Komt ook een nummer dat zo heet op mijn album. Surprise, surprise.
Dat wordt een snippet.
Wacht maar af.
Dat is een goede teaser.
Wacht maar af. En ja, dat is zo, ik had daar heel veel problemen mee. Dus ik had zoiets van, wat doe ik met deze producers? Ik durfde mijn mening niet meer te zeggen, omdat ik heel geïntimideerd was. Dus Hans had het geniale idee om mij te koppelen met jonge producers. En die zo nog zelf een beetje opstartend waren. Dus die stuurt mij door. Ja, Arno. En hij zegt, ik zal die mailen. En ik kijk op dat Instagram-profiel en ik stuur naar Hans. Nee, zal ik die wel mailen? Ja, ik dacht, hallo, goeiemorgen. Ja, als je hem gezien hebt, is een keiknappe jongen. Dus who wouldn't have done that? En ik vroeg ook zo aan Hans, van, is dat professioneel? En hij zo, allee, Sherin, kom, stuurt maar. Dus ja, ik had een hele voice memo gestuurd. En eigenlijk was ik echt al binnen 3 seconden verliefd. Want hij had een voice memo teruggeantwoord. Even enthousiast als mijn voice memo.
Leuk.
En ik dacht, ik verstond er ook niks van, want het is een best Vlaming.
Ah, ja.
En ik ben een ras echte Antwerpenaar, zoals ik zei. Dus echt, dat was heel...
Taalbarrière.
Maar ik vond dat zo schattig. En je weet, als je West-Vlaams schattig vindt, dan ben je verliefd. Dat kan echt niet anders. Dus volgens mij was ik echt...
Goeie verliefd. Quote wel.
Ja.
Heel goeie
Sorry,
quote.
Maar dan is er iets niet juist. Dus ja, ik had echt... Vanaf dat we elkaar 1 keer gehoord hadden, dacht ik al van... Oh my god, ik heb kriebels in mijn buik. Maar ik ben echt iemand... Ja, ik heb constant crushes op... Echt iedereen en alles. En normaal val ik niet zo heel hard op mannen. Ik ben een beetje moeilijker met mannen, omdat ik... Mannen? Ja, ik weet niet. Moeilijk. Sorry, Lars. ik ben daar iets moeilijker mee. Maar ja, dan leer ik hem kennen en dan hebben we heel de tijd zitten sturen de eerste 2 weken. Dus ik ook al zo, Hans, ik vind dat wel een kei toffe. Is dat erg? En hij was zo van, nee, Sherin, allee, goed dat je er zo goed mee overeenkomt. Ik dacht zo, ja, kei professioneel.
Die had dat sowieso helemaal niet door, waarschijnlijk.
Die had dat helemaal niet door, tot ik op een dag zei, hij is in de buurt, hij komt langs. Was helemaal niet in de buurt, is helemaal van Brugge gekomen naar Essen. Omdat ik wou dat Hans hem eens in het echt zag en zo zijn mening gaf. Dus ik zo, papa Hans, kunt jij eens even gaan keuren of niet? En dan had hij ineens ook wel door van... die 2 hier, die beginnen het wel heel tof te vinden. Dus Hans heeft het toen heel ongemakkelijk gemaakt en zei toen van... Ja, en zouden jullie samen kunnen zijn? Maar wij hadden letterlijk daarom nooit...
Oh my god.
Oh. Ja.
Misschien herkende dit al niet.
Misschien even voor de duidelijkheid. Sherin, jij zegt nu papa Hans, maar Loes is degene die eigenlijk echt papa Hans kan zeggen.
Maar jij bent eigenlijk een tweede dochter, als ik het zo hoor.
Ja, ik noem hem altijd plus wel, papa Hans. Wel. Ja, ik zeg plus papa Hans. Dat is ook, hij was terug van vakantie en dan zei hij, uw plus papa is terug thuis. Ja, ik had het nodig. Ja, dat is ook eigenlijk een beetje... Loes is een beetje mijn zus geworden, eigenlijk.
Tuurlijk, je bent kind aan huis. Hè?
Ja, we zijn een beetje familie geworden. Dat is wel ook het leuke aan alles.
Ja, hoe leuk
en dan,
is dat?
Ja, Hans heeft mij eigenlijk aan de liefde van mijn leven geholpen.
Maar op dat moment ook?
Ja, dat was toen... Begon dat al wat te komen, eigenlijk. En dan was ik al meer en meer aan het komen. En dan, ja, met Hans zijn goedkeuring naar Arno toe. Dan was ik zo... Ja, ik zei ook tegen hem van, ik vind die wel leuk. En dan...
Nu werken jullie samen. Wat zijn de voordelen daarvan? Of... Ook nadelen?
Ja, ik ben slecht gezien binnengekomen. Exposed. De voordelen zijn dat je alles aan elkaar kunt vragen en je kunt ook echt klagen over werk en je weet over wat je praat. Dus dat is zo... Ik denk dat veel mensen van bijvoorbeeld een videoclip, mijn mama die zegt, oh, dat is toch kei tof en superleuk. En dan denk ik, mama, je weet niet hoeveel stress het daarbij komt kijken. En dan kan ik dat wel bijvoorbeeld met Arno, kan ik gewoon zeggen van, amai, dat was een stressvolle dag. En die snapt dat dan ook. De nadelen zijn dat, hij is een klein beetje een mini-Hans aan het worden. En dat wil zeggen dat ik dus eigenlijk leef met mijn manager nu ook. Dus als ik iets niet doe of niet heb geantwoord op een mail, dan staat hij 's ochtends op met een koffietas en zegt hij, jij hebt nog niet geantwoord op die mail. En dan zeg ik, goeiemorgen, hè, lief? En dan, ja, zo van die dingen.
Ja, ja.
Sherin, we hadden het hier net al even over nummers die jij zelf geschreven hebt. Maar wat zijn uw 3 all-time favorite songs, waar je dan zelf eigenlijk niks mee te maken hebt, maar nummers dat echt heel veel betekenen in je leven? Wat zijn die 3 nummers?
Oké, The Journey, Don't Stop Believing. Okay. Sorry voor deze, maar kijk, dat is mijn motivational song voor de rest van mijn leven.
Een surprise song, ja, we gaan eventjes luisteren.
En waarom is deze song zo belangrijk voor jou?
Ja, het is weer die 80s sound. Ik hou ook van zijn stem en van... Ja, heel dat nummer maakt me gewoon vrolijk en ik heb zin om de wereld te veroveren als ik dat hoor. Dan ben ik echt zo van... Ja.
Dan is het een goed nummer, ja, als je dat wilt doen.
Ja, dat is echt... Ja, gewoon ja.
Oké, tweede nummer?
Het tweede nummer, dat vind ik al moeilijker. Maar dan denk ik dat ik zo ga denken aan Bruce Springsteen.
Oeh, okay.
I'm on Fire.
Ja. Toen haar ogen beginnen te fonkelen. Oh, ja.
Ik weet niet waarom, maar dat nummer, dat doet iets met mij. En dat is ook al... Ik heb dat al zoveel geluisterd in heel mijn leven. En dat, ik blijf daar kippenvel bij hebben. En dan denk ik, als ik dat nog altijd heb, na dat zoveel te hebben geluisterd, ja, dan is dat gewoon wel mijn lievelingsnummer. Ja. Of dat ik het nu wil of niet.
Tuurlijk. En waarom I'm on Fire?
Oh, ik vind gewoon die zin zo van... Hey, little girl, is your daddy home? Did ik... Oh, ja.
Oh, je zou dat moeten coveren. Dat ga ik keigoed mee stemmen.
Ik net zeggen, het klonk supermooi.
Ja? Oei, nee, ik ben dat niet cool.
Waar is Hans?
Denk ik altijd. Hans. Ja, zo Bruce Springsteen is zo cool. En ik maak er dan zo'n softy, cutie version. Zo.
Ja,
hey.
Dat werkt wel.
Maar ja, het is een cover, hè. Dat is de bedoeling dat het een beetje anders is.
Oké, we gaan dat coveren. Zie, voilà, het gaat gebeuren. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, 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 I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? Oké, en het derde nummer? Het
derde nummer,
oké, dat gaat ook zo denk ik cliché klinken, want ik denk dat het van veel mensen een van hun favoriete nummers is. Maar dat is Creep van Radiohead. Ik heb me daar altijd heel hard in gevonden. Ik was altijd zo wat buitenbeentje op school en ik ben altijd zo wat de rare geweest en ben daar nu heel oké mee. Maar vroeger had ik daar keiveel problemen mee. En zeker als je zo wat aan het ontwikkelen bent, ik voelde mij altijd een beetje de creep. En iedereen rondom mij was dan zo de heel coole, charmante mensen in mijn hoofd dan. En dan, ik zat ook nog zo'n beetje in de kast en ik was dan nog niet zo heel goed overtuigd van op wat val ik eigenlijk. En dan... Dat nummer zong ik altijd voor mijn vriendinnen, mijn beste vriendinnen. Omdat ik zoiets had van, you're so fucking special. En ik ben dan zo de creep. En dat was zo echt de song waar ik eigenlijk een beetje heb te weten gekomen van, misschien val ik ook op meisjes. Mm-hmm. En dat is zowel een nummer dat heel veel heeft gedaan in mijn ontwikkeling.
En ga je dan terug naar dat gevoel als je dat nummer hoort?
Ja, eigenlijk wel. Dan zie ik zo al mijn beste vriendinnen waar ik dan een crush op had toen ik jong was. En dacht van, dat is normaal. En dan daarna zo ineens, maybe you're gay. Well. Special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Oké, Sherin, normaal gezien doen we dit op het einde van de podcast, maar Lars moet zo meteen weg. Dus we dachten daarmee te beginnen en daarna gaan we over terug naar jou. Wij gaan onze dromen aan jou voorleggen en het is eigenlijk de bedoeling dat jij daar dan een beetje feedback op geeft. Dat je zegt van, goh, dat zou ik doen in dat geval of als je dat wil waarmaken, kan je misschien dat doen. En het is eigenlijk heel toevallig, hè, Lars, want jij hebt een droom, vertel maar je moet daarvoor ook weg. Dus.
Mijn droom is tourmanager zijn of worden. En nu ga ik dat effectief doen, dus ik vertrek nu. Sad story, maar ik ga op tour nu, vanavond.
Op tour naar?
Naar Oudenaarde, de bierfeesten in Oudenaarde. Daar sta ik met Herman Verbrugge, Markske van de Kampioenen, by the way. Die heeft zijn disco-show, Radio Hallo Disco Show.
Dat is
Dat is tof, hè? En ja, nu, Nu ga ik met hem naar Oudenaarde.
Dus ik kan u geen nuttig advies geven.
Advies is wel welkom, ja. Ik denk dat wel.
Ja, want misschien wil hij wel voor nog meer artiesten tourmanager worden. Ik denk dat dat...
Ken je Sherin trouwens?
Ja, goed advies geven voor tourmanagers. Ja, ik vind tourmanagers altijd de leukste mensen van de set en zo. Die zijn meestal ook altijd... Die doen alles. Dus je gaat zien, je gaat alles doen en iedereen heeft u nodig. En dat is ergens een keiharde druk, maar ergens is dat ook leuk. Ik ga altijd naar de tourmanager. Als ik ergens ben, dan denk ik zo, ben jij de tourmanager? Oké, bij u moet ik zijn. Die weten ook altijd alles, die kunnen alles. Dus dat gaat je eigenlijk moeten doen. Je gaat alles moeten kunnen en alles zijn.
Oké, ja. Lars, tot later.
Goodbye. Tot de volgende aflevering.
Goodbye.
Veel succes.
Later.
Doei.
Tot later.
Dan is het nu aan jou, Elise. Wat is jouw droom en hoe ver sta je daarin?
Ja, mijn droom eigenlijk voor deze zomer is om mee te werken aan een heel groot project, een festival of een evenement, en echt mee achter de schermen mijn schouders daaronder te zetten en echt mee te helpen in dat team om dat evenement tot een goed einde te brengen. En er zijn vorderingen in het plan, want ik ben ondertussen bezig aan een stage bij Zomerhit. Ja. Sherin, wat vind je, als jij bijvoorbeeld een optreden doet ergens, wat is dan belangrijk voor u? Wat moet er zeker in orde zijn? Want dat zijn de dingen die ik ga moeten doen. Ik ga voor de artiesten moeten zorgen, ik ga hun loges in orde moeten brengen. Wat is er voor jou belangrijk aan een loge bijvoorbeeld?
Oké, thee.
Thee? Oké.
Ja, want heel veel vergeten dat, maar artiesten drinken super graag thee, omdat dat fijn is voor je stem. Ook al is het warm, dat is aangenamer. Dus water en thee altijd in overvloed. Want dat vind ik altijd het ergste als ik dat moet zoeken. Zo, is er thee?
Ik schrijf dat op. Ik schrijf dat op. Merci. Merci voor de tips. Loes, wat is jouw droom en hoe ver sta je daarmee?
Mijn droom is om meer uit de kast te komen met mijn zingen, mijn zangcarrière.
Eindelijk.
En... Ja, dat is al een beetje aan het lukken op social media, maar ik kan daar nog wel wat hulp bij gebruiken. Ik heb ondertussen ook 1 optreden staan, hè, hier op het festival in Essen, op 4 augustus. Dus wie wil, kan nog afkomen.
Iedereen welkom.
Ja, ik kom kijken.
Ik ben er ook hoor.
Voilà, kijk, superleuk. Heb jij nog tips voor mij?
Tips? Ja, ik denk wat ik u altijd zeg. Je moet een beetje... jij denkt... kei-unieke stemgeluid en een mega fijn persoon. Je bent gewoon een fijn persoon.
Zo lief.
Ja, maar dat is gewoon... En als jij gewoon eigenlijk gewoon loose bent, ja, dan kan er eigenlijk weinig mislopen, denk ik.
Oké, Sherin, we hebben het al een tijdje gehad over jouw huidige muziekcarrière. Mag ik een stoute vraag stellen?
Oh.
Wat is voor uw carrière, voor uw muziekcarrière, de worst case scenario? Wat zou echt niet mogen gebeuren?
Oké, worst case scenario. Dat ik echt keihard flop. Dat ik mijn album uitbreng en dat iedereen zegt, oei. Zat beter bij Samon Wipa gebleven. En dat, dat is zo ergens mijn grootste nachtmerrie. Ik had ook bij Samon Wipa. Zo de reactie van de mensen op mijn nummers. Dat mensen zo zeggen van, ik voel het niet. Oef, dat zou ik echt heel erg... Dat is worst case scenario. Ja.
En dan het omgekeerde. Waar zou je volgend jaar op deze dag willen staan als je mag dromen?
Rockwerchter.
Oké, wauw, dat is snel. Ja, okay.
Ja, als ik mag, ik ben niet eens aan het droom. Ja,
tuurlijk,
dat is een keigoed plan.
Amai. Over 5 jaar, waar zou je dan willen staan?
Ik zou wel in Parijs, l'Olympia of zo.
Ja, in Frankrijk dus inderdaad.
Ja, de grote zalen in Frankrijk wil ik wel uitverkopen.
Dat lijkt me echt zot. Amai. Om daar door te breken in Frankrijk.
Ik durf daar niet goed te dromen, omdat dat zoiets is van... Dat is zo mijn doel, dat als ik daar eenmaal zou zijn of zo, weet ik niet meer... Ja, ik krijg altijd wel nieuwe doelen, maar dan denk ik van... Wow, dat is echt zo het einddoel. Mm-hmm, dus dan moet ik daarna weer een nieuw... Om zo naar te werken. Maar
dat is ook wel een mooie vraag. Wat is je meest onrealistische droom?
mijn meest onrealistische droom is met The Weeknd een nummer opnemen.
The Weeknd?
Ja.
Oké,
ja.
Cool.
Als ik echt, echt super arrogant mag dromen, onrealistisch, Shireen featuring The Weeknd. En niet The Weeknd featuring Shireen.
Oké. Ja, dan... maar dat is een mooie onrealistische droom, maar het zou ook wel realistisch kunnen zijn. Wie weet, hè?
Ik denk, als dat gebeurt, dan moet ik mij begraven.
Zeg ik altijd.
Dan begraafde mij. Dan wil ik dat op mijn grafsteen.
Ze valt flauw.
De lyrics van dat lied.
Ja. Ja, ze valt flauw in Frankrijk tijdens haar show. En ze neemt een single op met The Weeknd en dan mogen we haar begraven.
Gewoon op de release day, zo een doodskaartje erbij.
Dat was zo erg. Dat was zo dark.
Oh nee, nee, dat willen we niet. Dat willen we niet.
Ik escalated zo quickly. Ja. Sorry, Abel.
En wat moet er volgens jou gebeuren om die waar te maken, Shireen?
Ja, ik moet blijven zingen. En hopelijk gewoon de mensen ook... Dat ze, ik wil niet vergeten worden of zo. Dus ik zie nu... Probeer ik zo mijn gezicht een beetje overal te tonen. En overal te komen waar ik kan komen. Ja, en je zei, dat is zoiets... Ja. Dat zegt mijn vriend altijd mooi. Jij gaat altijd 200%. Jij kunt niet 100 doen. Jij gaat altijd...
Ja.
Te veel. En dat is echt iets dat ik in mij heb. Dat is, ik zie, ik denk, oké, ik ben hier, dat is een unieke kans, dat is een opportuniteit voor deze mensen. Dat ik daar al ben, is al voor mij zo'n wow-gevoel. Dus ik kan dan ook niet maar op die 100%, dan ga je ineens bij mij zo volle toeren, 200%, alles geven. Ja.
Maar dat maakt ook wel wie dat jij bent, hè? En dat is wel net mooi.
Ja, dat denk ik ook.
Shireen, wij blijven u volgen en wij wachten met heel veel plezier jouw toekomst af. Dank je wel om te komen.
Dank je wel om te komen.
Dank
en dank je wel om te luisteren thuis.
Nog meer Wacht maar af? Volg Wacht maar af.podcast op onze Instagram en check onze behind the scenes daar. Ken jij nog opkomende kunstenaars, artiesten, muzikanten of acteurs? Je mag ons altijd een berichtje sturen op onze Instagram of mailen naar wachtmaaraf.depodcast@gmail.com.